Enkele mensen verlaten nu demonstratief de zaal. Ter bemoediging van de spreker. Maar ik heb ook een goede mededeling. Want Henny de Jong is in ons midden. Henny, jullie kennen haar niet, maar Henny is een vrouw die op wil vallen. Vandaar dat ze hier vanmorgen niet was. En ze wist dat ik dan om haar zou vragen. Want we hebben het goed met elkaar. En toen ze dat eenmaal gehoord had, toen dacht ze, nou, dan ga ik vanmiddag toch nog even kijken. Dus dit maakt voor mij de dag goed. Na de samenkomst spreken we elkaar, Henny. Ik hoop dat u lekker geluncht hebt, maar niet te veel. Want dan zou u de tijd na de lunch kunnen gebruiken door te denken, nou, hij doet zijn best maar. Dan sluit ik mijn ogen en ga ik mijn eten verwerken. Want u weet dat in de Bijbel verteld wordt dat Abraham op het heetst van de dag in zijn tent zat. En toen kwamen er mensen aan en die kwamen langs zijn tent. En ik zou me goed kunnen voorstellen dat Abraham toen dacht, oei, nu even niet. En dat hij de luifel van zijn tent gesloten had totdat ze voorbij waren. Maar dan had hij veel gemist. Want het bleek dat God zelf met twee engelen bij hem op bezoek kwam. En ik zeg u, als u nu zit te slapen, kan het best zijn dat u veel mist. Omdat we hopen en vertrouwen dat God ons ook vanmiddag wat te zeggen heeft. Dus ik hoop dat u biddend wakker bent. Ik wil met u nadenken vanmiddag over de vraag, over het thema, en dat is ook een hoofdstuk in mijn boek, alleen de hemel kan de aarde redden. Dus het klinkt ingewikkeld, maar wij leven in de tijd van de klimaatverandering. Daar hebben we het erg druk mee. Zeker ongelovigen. Want als je niet gelooft in de hemel, dan heb je alleen maar de aarde. En als het met de aarde niet zo goed gaat, dan heb je helemaal niks meer. Vandaar dat ik me goed kan voorstellen dat er heel veel te doen is in onze tijd over de duurzaamheid van de aarde. Dat is een goede zaak, laat ik daar helder in zijn. Maar ik denk ook dat je kunt zeggen, iedere christen is bezig met de duurzaamheid van de aarde. Dat is een goede zaak. En ik denk, als je tot geloof komt, gebeurt dat automatisch. Dan verspil je niet onnodig energie. Dan, nou, moet ik dat zeggen of niet, weet ik niet. Maar dan, als je een stukje grond bij je huis hebt, dan ga je daar struikenpoten en bloemen en bomen voor de vogeltjes. Wij zitten, u kent dat in Limburg ook, hè? Maar ik zit op Tol, wij hebben een grote tuin. En wij zitten met het probleem dat ik 2 weken geleden de buxusmot ontdekt heb in de tuin. Ja, dat is bij u ook een ramp, hè? Ik heb 50 meter buxus in mijn tuin. En wij hebben ook koolmeesjes. En toen zat er juist van de week, hoorde ik in het journaal, dat er heel veel koolmeesjes sterven, omdat mensen gif spuiten op hun buxus om die buxusmot te doden. En dan gaan de koolmeesjes, ik zie dat helemaal voor me, zitten op die buxus allerlei voedsel voor hun kindertjes te halen om dat te brengen. En dan gaan die koolmeesjes natuurlijk van dood, want dan zit daar gif in. En dan kom je als tuinliefhebber voor het dilemma te staan, waar kies ik voor? Voor de buxus of voor de koolmeesjes? Ik kies voor de koolmeesjes. Want ik hou van de duurzaamheid van de aarde. Dat zit in je genen. Een christen is bezig met de duurzaamheid van de aarde. Dat is een goede zaak. En ik heb gehoord van iemand die zei, je moet er de hoge drukspuit op zetten. Nou, die hebben wij, dat heb ik 2 keer gedaan. Ik hoop dat ik het red, maar ik weet het niet. Maar nogmaals, ik blijf kiezen voor de koolmesjes. Dan maar alle 50 meter buksus eruit. Want een christen is voor de duurzaamheid van de aarde. Een christen, als hij een stukje grond heeft, dan zet hij dat vol met bomen, struiken, bloemen vanwege de natuur, vanwege de duurzaamheid van de aarde. Ik ga niet de negatieve kant vertellen nu, want sommigen van u hebben juist de hele tuin leeggehaald en hem volgelegd met tegels. Daar hoor je mij niet over. Duurzaamheid van de aarde. Het is goed, dus zal ik dat met nadruk zeggen. Anders dan zegt u straks, nou Henk was weer eens zoals altijd eenzijdig. Ik ben heel erg voor de duurzaamheid van de aarde. En toch. Ik denk dat wij niet veel meer doen dan symptoombestrijding. Want het probleem zit veel dieper. Om het in één woord samen te vatten. Het hart van alle problemen is het probleem van het hart. Het hart van alle problemen is het probleem van het hart. Ik zie gelukkig sommigen van u schrijven. Dat vind ik altijd lekker. Ik doe dat zelf ook altijd als ik een prediker hoor. Het hart van alle problemen is het probleem van het hart. Het hart van de mensen deugt niet. Wij leven op een manier die vaak niet goed is voor deze aarde. En de enige manier om werkelijk bezig te zijn met de problemen over de duurzaamheid van de aarde, is dat er in ons hart wordt gebeurd. En daar is God nou mee bezig. God werkt vanuit die kant dat God mensen gaat veranderen om deze aarde duurzaam te maken. Dat is een lange omweg die ik maak, maar ik kom daar nog op terug. Even terug naar die duurzaamheid. Wij hebben inmiddels een klimaatakkoord, dat weet u. Want er kwamen nieuwe stemmingen, ja, dan moet er natuurlijk toch eerst een nieuw akkoord op tafel leggen, anders wordt er niet op jou gestemd. Dus dat kwam er. Een paar weken later was het weer van tafel, want het deugde van geen kant. We hebben de kinderen mogen tegenwoordig spijpelen om dan te kunnen gaan demonstreren op het Malieveld voor het klimaat. Goeie zaak. In Amsterdam stond gisteren in de krant, zijn we zover dat over 10 jaar mag daar geen enkele auto de stad meer in die op diesel of benzine rijdt. Ook geen scooter, ook geen bromfiets. Alles gaat op elektrisch. Alsof elektrisch niks kost. En of elektrisch ook niet overal ergens vandaan moet komen door allerlei kolenmijnen en dingen die verschrikkelijke CO2-uitstoot hebben. Maar nu denken wij dat de oplossing ligt in allemaal op het elektrisch. Laat maar, we bestrijden de symptomen, maar de werkelijke oorzaken worden niet opgelost op deze manier. Hoe doet God dat? Want het komt goed hoor met de aarde. Absoluut goed. Maar niet op een directe manier. Eerst even om te laten zien dat het niet door al onze activiteiten langzamerhand beter gaat met de aarde. Want dat geeft de Bijbel ons geen enkele hoop voor. Dat is hard om te zeggen, maar het is de werkelijkheid van de Bijbel. Ik lees u 1 tekst uit het Oude Testament en 1 tekst uit het Nieuwe Testament. Jesaja 24 even uit het Oude Testament om te zien hoe de toekomst van de aarde eruit gaat zien. Daar staat onder andere, en ik lees 1 tekst maar, ja, vers 18 en 19, vers 18 aan het eind even. De grondvesten der aarde beven. De aarde barst geheel open. De aarde schudt hevig. De aarde wankelt vervaarlijk. De aarde waggelt zeer. Dat is de toekomst van de aarde. We moeten door een diep dal heen, wil het goed komen met de aarde. 1 tekst even uit Openbaring, hoofdstuk 8. Waar staat: de eerste blies de bazuin en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed. En het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde verbrandde. En het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbranden. Dat is de toekomst van de aarde. Dit is waarschijnlijk maar het gevolg van een derde wereldoorlog met atoomwapens. Gewoon het gevolg van wat mensen elkaar aandoen. Als we denken aan de tijd dat Noach leefde, u weet, toen werd de aarde verzwelgd door water en alles wat leefde, dat stierf, dat verdronk. Op één uitzondering na, Noach met zijn gezin, 8 personen. En van die tijd staat er, het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. 2 keer staat dat er. Dan kun je ook van de eindtijd gaan zeggen, het berouwde de Heere dat hij de mensen gemaakt had. En in die tijd wordt er ook dit verteld, de aarde nu was vol van geweld. Ja, dat zien we wel een beetje om ons heen, hè? In het groot, alle bedreigingen, ook in het klein. Je zult maar net in die tram gezeten hebben in Utrecht, om maar een voorbeeld te noemen. En je zult maar net in Sri Lanka gewoond hebben. 350 doden. 2 weken geleden, we zijn het bijna alweer vergeten. We wachten bijna op wat zal het volgende zijn. De aarde was vol in de tijd van Noach. De aarde was vol van geweldenarij. Een van de kenmerken van de eindtijd. En je ziet daar wel het een en ander van, vind ik. De bedreigingen in het groot. Met Trump en Poetin en Noord-Korea. De man heeft zo'n moeilijke naam. Kim Jong-un. En zo zijn er een heleboel. We worden een beetje geregeerd door veel mannen. Waarvan je denkt, nou, daar hebben we misschien niet zo erg veel goeds van te verwachten. Dat is de tijd waarin we leven. En die tijd moeten wij doorheen. Maar het komt goed met de aarde. Hoe doet God dat dan? En ik ga daarmee even verder met het gedeelte wat vanmorgen Ron las. Ron houdt niet zo van mij, dus hij weet als ik ga preken gaat hij weg. Vandaar dat hij er nu niet is. Romeinen. Nee hoor, je moet niet alles serieus nemen wat ik zeg. Want Ron en ik zijn behoorlijk gek op elkaar. Romeinen 8 had Ron het over. En daar lees ik een paar versen. Daar wordt in Romeinen 8 4 keer het woord schepping gebruikt. En dat wil ik er even uitpikken. Daar staat vers 18, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op, en dat laat ik even rusten, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hopen echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Schepping zelf zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Want we weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Nou, ik heb u die 2 teksten gelezen. Ja, dat zal er niet beter op worden. We zien dat natuurlijk om ons heen. Het ene land is veel te droog. Het andere land is veel te nat. We zien tsunamis, we zien orkanen, we zien aardbevingen, we zien allerlei dingen om ons heen. Je kunt nu je geld geven aan een actie in Mozambique en volgende week is er weer een andere actie die nog meer aandacht vraagt. Dat is de tijd waarin wij leven. Er is veel mis, ook in de natuur, ook in de schepping. Waar wacht de schepping nou op? Ik heb even die tekst maar voor de helft gelezen. Dat is heel merkwaardig wat er staat. Wacht de schepping op alle activiteiten van mensen die bezig zijn voor de duurzaamheid van de aarde? Weer in evenwicht houden, prima om te doen, maar daar komt de oplossing niet vandaan. Hoe hard dat ook klinkt. En doet u er alsjeblieft veel aan. Zorg voor de koolmeesjes en maak dat je een leuke tuin hebt. En ga geen vliegreis maken naar een ver land als dat voor vakantie is. En duizenden dingen kunnen we zeggen tegen elkaar daarover. En over een tijdje dan rijden we misschien allemaal op het elektrisch. Ik vind het allemaal best. Maar dus nogmaals, houd dat goed vast hoor, lieve mensen. Doe wat aan de duurzaamheid van de aarde. Een christen doet gewoon iets als het gaat om de duurzaamheid van de aarde. Dat zet ik dus als uitgangspunt vast. Maar verwacht de schepping zelf daarvan, van de activiteit van mensen. Moet u kijken wat er in deze tekst staat. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op. Waarop? Wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Wacht de schepping op de komst van Jezus Christus met zijn bruid. Om even een andere term te gebruiken. Daar moet het vandaan komen. Als Jezus komt, dan komt hij niet alleen. Als Christus verschijnt, zult ook u met hem verschijnen, zegt de Bijbel. En God is bezig om in de hemel mensen klaar te maken op aarde, zodat zij geschikt zijn voor de hemel, pas klaar, bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, om met die mensen naar de aarde te komen en deze aarde tot Gods heerlijkheid te maken. Daar ligt de oplossing. Niet in, nogmaals, doe maar al die activiteiten, maar de uiteindelijke oplossing ligt in het feit dat God nu in deze tijd, alle eeuwen door, mensen klaarmaakt die in de hemel leven en straks geschikt zijn om de hemel op aarde te brengen. Een grote sprong, hè? Een ingewikkelde sprong als ik hem zo maak, daar ben ik me wel bewust, maar dan maak ik maar reclame voor mijn boek, daar ga ik er wat uitgebreider op in. Denkt u niet dat ik mijn boek aanbeveel, want dat interesseert me ontzettend weinig. Het gaat me alleen om de inhoud. De inhoud van het boek. Daarin probeer ik duidelijk te maken waar Gods oplossing ligt. Want God is heel bewogen met de aarde. Hij is in het begin schiep die hemel en aarde. En mensen denken al te vaak, ook in de liederen kom je dat tegen. Ja, maar wij hebben het goed, want wij zijn straks met God in de hemel. Dat is eenzijdig. Dan hebben wij het goed. We hebben er allerlei theorieën over, waar ik niet over op inga nu. Allerlei theorieën met de aarde, ja, dat wordt allemaal niks. Maar wij zijn straks met hem in de hemel en zullen tot in alle eeuwigheid hem kunnen loven en prijzen. En alsof het God daarom gaat. Dat is een onderdeel van het geheel. God is bewogen met de aarde. Vanaf het allereerste begin. De aarde is Gods domein. En God zoekt om mensen klaar te maken die zijn aarde tot een hemel kunnen maken. En die tijd komt dat aarde en hemel met elkaar verbonden zijn. En het middel voor die verbinding is de komst van Jezus Christus met zijn heiligen. Daarom bent u zo belangrijk. Gaat er niet om dat u straks een mooi plekje in de hemel hebt. Ja, dat mag, dat is een onderdeel, maar daar leggen wij veel te veel nadruk op. Het gaat erom dat God in u een instrument kunt vinden om die verpauperde aarde tot Gods wereld te maken. Om het koninkrijk van de hemel op aarde te brengen. Dan wordt de aarde eindelijk weer, want de aarde heeft zich losgemaakt van God door de zondeval en alle gevolgen van dien. Dan wordt de aarde eindelijk weer geregeerd vanuit de hemel. Daar ligt de oplossing. Alleen de hemel kan de aarde redden. En daar bent u een onderdeel in. Ik denk dat het een grote sprong is en dat u zegt, nou, daar moet ik wel eens een beetje meer over nadenken en dat kan. U hebt uw Bijbel, maar God heeft een droom en u bent een onderdeel van zijn droom. God heeft dé oplossing voor deze aarde en u bent een onderdeel van die oplossing. En het egoïstische, want het zit er toch erg diep in ons West-Europa, hoor. Het egoïstische in het christendom. Maar ja, na mij de zondvloed. Straks dan komt de Heer en die komt ons halen. En dan zijn wij voor altijd in de hemel. En de aarde, ja, dan spreken we zelfs over het einde van de aarde. Sommige mensen hoor je daarover, er komt geen einde aan de aarde. God heeft de aarde op het oog. En daarom herhaal ik wat ik vanmorgen zei. De hemel eerst. En vanmiddag zeg ik, de aarde straks. Voelt u wat een uitzicht? Hebt u niet een verlangen om, als je de beelden ziet op televisie. Sommigen van u zijn gevlucht uit hun land vandaan. Als je de kinderen ziet van de mensen uit Syrië die moeten vluchten. Kinderen met een levenslang trauma. Omdat ze vader en moeder voor hun ogen hebben zien doodschieten. Kinderen die je nooit meer in het spoor krijgt waarschijnlijk. Als je de aarde ziet met al zijn groeiende problemen, dan groeit er toch in je hart een verlangen. God, mag ik wat, wilt u mij gebruiken? En dat betekent nu, hier, daar schrijf ik in mijn boek ook over, want dit is ons oefenterrein en God is de oefenmeester. Dat betekent dat als u met God gaat wandelen, dan ben je als man erg verlangend dat je vrouw het goed heeft. En dan ben je als vrouw zeer verlangend dat je man het goed heeft. Dan verlang je er als ouders naar om voor je kinderen tot een zegen te zijn. En je verlangt er als kinderen naar om voor je ouders tot een zegen te zijn. En als je plekje wat groter is, dan heb je een diep verlangen om voor de klas te mogen staan en voor die kinderen tot zegen te mogen zijn. Of dat je in de zorg werkt en daar voor mensen iets kunt betekenen. Of dat je het evangelie mag verkondigen aan mensen. Al dit soort dingen is alles voorbereiding in het hele kleine. Man tegen vrouw, vrouw tegen man enzovoort. Al deze dingen zijn een voorbereiding voor de eeuwigheid. En Jezus zegt, in weinig ben je trouw geweest. En over veel ga ik je stellen. En dan komt straks Jezus en u mag meekomen als God zijn einddoel heeft kunnen bereiken. Weer die vraag, hoe ver kan ik met je gaan? U mag meekomen en u mag op deze dan zo verpauperde aarde tot zegen zijn. In wederopbouw. De oorlog bijvoorbeeld zal niet meer geleerd worden. Dat scheelt ons vele miljarden per dag. Wat nu uitgegeven wordt aan oorlogstuig. Die miljarden zullen gebruikt worden voor ontwikkelingshulp. Voor het feit dat iedereen dan te eten krijgt. Dat er geen verdeeldheid meer zal zijn op dat gebied. Dan zullen de volken optrekken naar Jeruzalem. Want dat is weer zoiets, hè? Waar raken de hemel en de aarde, als Jezus teruggekomen is, waar reiken de hemel en de aarde nou het dichtst bij elkaar? Boven Jeruzalem. Allemaal geheimenissen hoor. Daarom heb u nog zoveel te lezen, denk ik, als u thuis komt. Maar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, het is aan jullie gegeven om de geheimenissen van het koninkrijk te kennen. En Israël gaat een hoofdrol spelen na de wederkomst van de Messias. Dat vind ik ook zoiets rijks. Hè? Als Jezus komt, dan gaat Israël een hoofdrol spelen. Dat staat in de... Laat ik dat er even bij pakken, dat kan wel. Ik ben nog lang niet aan mijn tijd, maar als het zover is, dan steek je je vinger op en dan... Maar even naar Israël. Ik vind dat zo indrukwekkend. Hè? Een paar teksten even uit Zacharia. Een van de profeten, een van de laatste uit het Oude Testament. Dan staat er in Zacharia, hoofdstuk 12, geloof ik. Ja, hoofdstuk 12, vers 10. Ik, zegt de Heere, zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en de geest der gebeden. En zij zullen hem zien die ze doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Kunt u zich dat voorstellen? Jezus komt. En Israël zal het zien. En het staat trouwens dat alle volken een rouwklacht aan zullen heffen, maar vooral ook Israël. Zij zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Ik heb een hele goede verhouding met een rabbijn in Israël, van mijn leeftijd. Hij heeft als kind in de concentratiekampen gezeten. Zijn familie is vergast. Hij is in leven gebleven. En wij praten vaak met elkaar. Hij kan de naam van Jezus eigenlijk niet aanhoren, want het is in de naam van Jezus dat zijn familie vergast is. Dit is onvergeeflijk voor Europa. Daarom heb ik ook niet zoveel vertrouwen dat het in Europa allemaal zoveel beter zal gaan. Kijk maar even naar de Brexit bijvoorbeeld. Onvergeeflijk. Wij hebben in christelijk Europa kans gezien om 6 miljoen Joden uit alle Europese landen bij elkaar te drijven om ze te kunnen vergassen. Kunt u zich voorstellen dat een rabbijn die het overleefd heeft, maar zijn familie kwijt is, de naam van Jezus niet horen kan? Ik kan me dat voorstellen. Daarom gebruik ik die naam ook niet. Maar hij weet wel heel goed dat ik een christen ben. En hij zei in een gesprek tegen mij, Henk, als het zo is dat als de Messias komt, want in Israël kijken ze veel meer uit naar de wederkomst van Jezus dan in West-Europa. Als het zo is, Henk, dat als de Messias komt en hij blijkt dezelfde te zijn als die bij jullie al gekomen is, zal ik mij daar geweldig over verheugen. We mogen de Joden tot jaloersheid brengen. We mogen veel van ze houden, zodat ze denken, ja. Ik ging eens naar Israël jaren geleden, alleen. En toen werd op Ben Gurion, op het vliegveld, mijn bagage gecontroleerd. En die man, een mooie Joodse jonge man, die zag dat er in mijn tas een Bijbel zat. Dus die haalde die eruit en hij keek me aan en hij zei, bent u een christen? Ik zei, ja. Toen zei hij, een goeie of een slechte? Zo denken de Joden over christenen. 6 miljoen vermoord in christelijk West-Europa. Maar ze weten ook dat er goeie zijn. Corrie de Boom gaf haar leven voor de Joden. En zo zijn er velen geweest. Vandaag is het trouwens dodenherdenking. En denken we ook aan deze mensen. Israël. Israël, nou terug, hier staat dat als ze hem zullen zien, dan zullen ze een rouwklacht aanheffen. Want ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben, zoals de rabbijn zijn. Als hij het is, zal ik me daarover verheugen. Maar ze zullen een rouwklacht aanheffen. Hebben we hem dat aangedaan? En dan moet ik altijd denken aan de geschiedenis van Jozef. Dat vind ik zo'n mooie vergelijking. Jozef was eerst de uitverkorene, zo noemt zijn vader hem, de oudste van Rachel, de uitverkorene. En Jozef krijgt als die jong is al een geopende hemel. Hij droomt 2 keer, zijn schoof richtte zich op en de andere schoven bogen zich neer voor zijn schoof. De zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor hem neer. En zijn broers hadden al een hekel aan hem, maar toen haatten ze hem nog meer. Waarom wordt Israël gehaat? Omdat het Gods uitverkoren volk is. En antisemitisme is anti-God. En er zijn nog steeds christenen die niks hebben met Israël. Sommige mensen zijn er thuis en zeggen, ja, ik ben neutraal. Omdat wij in Nederland de meerderheid neutraal was, werden er meer dan 100.000 vanuit Nederland weggevoerd naar de gaskamers, want wij keken de andere kant op. In wezen is het zo dat neutraliteit tegen Israël anti-Israël is. Ik zeg die dingen scherp, omdat ik denk dat we in een ernstige tijd leven. En dat het nodig is om in deze tijd te gaan erkennen en te zien dat Israël Gods uitverkoren volk is. En God zegt, Israël is mijn oogappel. Bijbeltekst is dat. En God zegt ook, en wie Israël aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Wij hebben God zegt tegen Abraham al, wie u zegent, zal ik zegenen. Andersom, ik zal zegenen wie u zegent, zegt God. En wie u en uw nageslacht zegent. Wij hebben in christelijk Nederland ontzettend veel zegen misgelopen. Omdat we niet achter Israël staan. Nog steeds niet. En we zullen de prijs betalen. Wij lopen heel veel, ook u in uw persoonlijk leven, ook ik. Ik kende een voorganger vaag. Dat was een Arabier en die was tegen Israël totdat hij Jezus vond. En toen was hij voor Israël. En hij getuigde, ik heb nog nooit zoveel zegen ontvangen in mijn leven als van het moment af dat ik achter Israël ben gestaan en Israël erkend heb als Gods uitverkoren volk. Dat zal ook de toekomst voor Hamas en al de mensen zijn, pas als ze Israël erkennen. Als Gods uitverkoren volk zal er vrede zijn in het Midden-Oosten. Dat geldt ook voor Ismaël. Als Ismaël zijn broertje Isaac niet had zitten gaan pesten, was hij nooit weggestuurd door Abraham. Maar Ismaël kon het niet hebben dat de aandacht naar Isaac ging. En de wereld kon het niet hebben dat Gods eerste aandacht naar zijn volk Israël gaat. Daarom zijn we antisemitisten. Waarom haal ik nou zo fel uit? Ja, omdat het mijn hart heeft. Omdat het Gods volk is, Gods oogappel is. Terug even naar Jozef. Zijn broers hebben een geweldig hekel aan hem. En als hij op een gegeven moment ze bezoekt, dan zeggen ze, daar komt die dromer aan, we zullen hem doden. Daar komen ze op terug. En ze verkopen hem naar Egypte. Nou, daar gaat Jozef de gevangenis in, heeft die hele moeilijke periode. Uiteindelijk wordt hij de onderkoning in Egypte. En mag hij in een tijd van hongersnood voedsel uitdelen. Ook zoiets moois, hè? En die hongersnood raakt ook Jacob met zijn kinderen. En dan gaan de zonen van Jacob, met zijn tienen, Benjamin mag niet mee, met zijn tienen naar Egypte om daar koren te kopen. En dan komen ze daar bij een Egyptische vorst, die ze uiteraard niet herkennen, maar dat hun, blijkt hun eigen broer te zijn. En die is heel hard tegen ze. Ik kan dat lange verhaal niet gaan vertellen, maar het is zo indrukwekkend als u het leest in de Bijbel. Als Juda daar op een gegeven moment een pleidooi gaat houden voor zijn vader, want Benjamin moet meekomen. Ik heb het nog nooit met droge ogen kunnen lezen, zo mooi is de Bijbel. Nou, dan komen ze daar bij Jozef en ze worden weer teruggestuurd. U kent dat allemaal, ze gaan eerst de gevangenis in, dan blijft de oudste zoon in de gevangenis, dan moet Benjamin meekomen. En dan wil hij, die strenge Egyptenaar, wil Benjamin achterhouden in de gevangenis zetten en dan komt dat pleidooi. En dan staat er in de Bijbel dat Jozef de ruimte uitloopt en huilt. En dan komt hij weer terug en dan vermant hij zich. En dan staat er de tekst, toen kon Jozef zich niet langer beheersen. En hij riep, laat iedereen weggaan. Ik denk, dat is mijn uitleg hoor. Ik denk als Jezus zich gaat openbaren aan zijn eigen volk, dat u en ik daar niet bij mogen zijn. We hebben te veel bloed aan onze handen. Denk ik. Misschien zit ik er wel naast. Maar daar bij Jozef, ze mochten er niet. Laat iedereen nu weggaan. En dan komt hij. Ik ben Jozef. Zo zal Jezus zich aan zijn eigen volk gaan openbaren. Ik ben Jezus. En Jozef huilde. Ik denk dat Jezus ook zal huilen. En zijn volk deinst verschrikt terug en dient, kondigt een lange periode van rouw aan. Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Hebben wij dat gedaan? En dan komt daar die verzoening tussen Jezus Christus en zijn volk. Daarom, en daar kom ik nou weer terug. Daarom zeg ik, de sterkste verbinding tussen hemel en aarde bij de wederkomst van Jezus zal boven Jeruzalem zijn. Dan wordt het aardse Jeruzalem verbonden met het hemelse Jeruzalem. Wat is het hemelse Jeruzalem? Dat zijn de mensen die God heeft klaar kunnen maken in die 6000 jaar om deze aarde te gaan zegenen. Dat is het hemelse Jeruzalem. Niet al te scherp over doen, maar dit mag ik er wel van zeggen in elk geval. En u en ik zijn bedoeld als een onderdeel van dat hemelse Jeruzalem. Dat zal verschijnen als een bruid, zegt het boek Openbaring. En die bruid komt naar deze aarde. Om deze aarde in te pakken in de hemel. Dan horen ze weer bij elkaar, net als in het begin. In het begin schiep God hemel en aarde. En dan wordt het fantastisch op deze aarde. En die mensen die met hem meekomen zijn zo verlangend. De oorlog wordt niet meer geleerd. De volken zullen optrekken naar Jeruzalem, want uit Sion zal de wet uitgaan. En in die tijd zal die groep mensen met Jezus Christus barsten van het verlangen om voor mensen tot zegen te mogen zijn. Dan zal de aarde vol zijn van de heerlijkheid des Heren. Dan zal de aarde vol zijn van de liefde van God. En daar mag u in meedoen. Jezus heeft gezegd, het is zaliger om te geven dan te ontvangen. Hebt u dat al ontdekt in dit leven? Ontvangen is natuurlijk best leuk. Maar geven is eindeloos veel mooier. En te mogen geven, nu al in dit leven, te mogen geven in het klein. Aan je partner en veel aan je kinderen. Aan je... En dan in het groot. Over weinig ben je trouw geweest, zegt de Heer. Over veel ga ik je stellen. Daar bent u voor bedoeld. En dan ga ik, ik heb vanmorgen 3 dingen genoemd. Waarvan ik zei, zal ik het zeggen, zal ik het niet zeggen? En bij alle 3 zei ik, nou nee, ik zeg het niet. Ik kan wel zijn dat ik ze nu alle 3 zeg. Eerst maar even ter ontspanning. Ik had het even over Paulus. Die daar een redenvoering houdt in Efeze 5 over het huwelijk. Weet u nog, heb ik gezegd. En dan eindigt hij met die woorden, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. En toen heb ik even die opmerking gemaakt van daar begon het dus mee, van wees elkaar onderdanig, weet u nog. En vrouw, wees aan je man onderdanig. Maar het begint met wees elkaar onderdanig. Dus het is van 2 kanten. Als je het huwelijk goed wil hebben, mannen, moet je alles doen wat je vrouw zegt. En daar was een spreker en die mocht voor mensen spreken, voor echtparen spreken. En die begon met de vraag, mannen, ik wil dit even tegen jullie, eerst even apart. Wie van jullie zit er onder de duim? Ik heb hem wel eens meer verteld, dus als u hem vaker gehoord hebt, dan hoef u niet te lachen. Wie van u zit er onder de duim? Nou, hij zegt, laten we zo doen. Degene die vinden dat ze onder de duim zitten, die gaan hier staan. En degene die vinden dat ze niet onder de duim zitten, die gaan daar staan. Nou, die hele mannengroep stond dus op. En alles stond daar. Onder de duim. Op 1 na. Klein mannetje, die stond aan die kant. Dus hij begon bij die man en hij zei, meneer, mag ik u vragen, waarom bent u hier gaan staan? En toen zei dat mannetje, dat weet ik niet, maar mijn vrouw zegt, ga jij maar daar staan. Ik moet erbij zeggen, ik heb hem van Willem Ouweneel. Maar ik vind hem wel erg leuk. En we herkennen het allemaal. Zit ik onder de duim van mijn vrouw? Ja. Zit ik onder? Nee, helemaal niet. Ik ben de baas. En dat is een spel bijna, vind ik. En als je veel van elkaar houdt, geeft het geen enkele frictie. Dat gaat geweldig goed. Wees aan elkaar onderdanig, maar vrouwen, wees aan je man onderdanig. Nou, dat is een goddelijke regel. En waar dat misgaat, waar de vrouw te veel, wij noemen dat in Holland de broek aan heeft, ik weet niet of ze die hier kennen, nou, dan gaat het mis. Dan gaat de man 's avonds naar de kroeg, die wil ook wel eens vrij zijn. Dat zijn de dingen die gebeuren om ons heen, hoor. Maar een goede verhouding, dat wil ik nog even benadrukken, kan het huwelijk zo mooi maken. Elkaar onderdanig. Terwijl je als man toch het hoofd van het geheel bent. Dat was een van de dingen die ik niet verteld heb. Nou, een ander ding, dat is veel ernstiger, is een vraag die ik u wilde stellen. Maar vanmorgen dacht ik, ik doe het niet en nu doe ik het wel. Die vraag is, wie van u leest er elke dag minimaal een kwartier in de Bijbel? En ik bedoel niet een Bijbels dagboek, dat is allemaal prima hoor. Ik bedoel ook niet een Bijbelstudieboek, geweldig. Ik bedoel ook niet dat u via internet een preek beluistert. Dat zijn prima dingen, moet u blijven doen. Maar mijn vraag is heel concreet, wie van u, en je slaat wel eens een dag over. Dus daar hangen we elkaar niet aan op. Maar wie van u leest er elke dag 1 kwartier in de Bijbel? Mag ik vingers? Oh. 1, ik ga ze tellen hoor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, wat betekent dit? Je luistert. Ja, ik weet wat je bedoelt, ja. Zal ik je meetellen? Oké. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Niet slecht. Met hoeveel mensen zijn we hier, Miel? 250. Dan, en dan ga ik eerst de negatieve kant. Dan zijn er 230 van u die niet eens elke dag een kwartier in de Bijbel lezen. En u barst van de kwartieren en u barst van de tijd. U zult een partner hebben die per dag nog niet eens één kwartier de tijd voor u heeft. Jezus schijnt zo'n partner te hebben. Ik kan daar niks mee. De tijden in de toekomst zullen zwaarder worden dan ze nu zijn. Ook in Nederland. Dat ziet u al, want u weet hoeveel we loshaken. Ik ben er bang voor dat u in de toekomst, als u dit niet leert, het opgeeft. Want dan komt er zoveel op u af van deze wereld, dat u het niet haalt. Vandaar mijn grote zorgen daarover. En ik denk dan, wat is er nou mooier om te leren de Bijbel? God heeft maar één boek geschreven. Daarin heeft hij alles verteld over zichzelf. Ja, 66 boeken onderverdeeld in 66. Maar in die 66 boeken, in dat ene boek, heeft God alles gezegd wat hij aan je zeggen wil. En we laten het op de plank staan, 230 van u. En u bent nog een gunstige uitzondering, want ik was in Nederland in mijn baptistengemeente en er waren 500 mensen en er kwamen er 5 vingers. Dus u doet het wat dat betreft nog niet eens zo slecht. Maar ik begrijp dat niet. Als iemand God kent en van God houdt, dan wil je toch van God lezen in zijn woord. Dan is het toch niet zo moeilijk om elke dag een kwartier ervoor uit te trekken. En wanneer, dat moet u zelf weten. En de Bijbel te lezen. Dan gaat u toch, en ik zou u bijna met die opdracht naar huis willen sturen. Maar dat is te veel van het goede. Maar ik werd trouwens in de pauze even bemoedigd. Daar was een mevrouw die zei, u denkt dat de woorden van u niet overkomen. Maar de vorige keer, 6 jaar geleden was ik hier. En toen ik thuis kwam, meteen de televisie de deur uitgezet. Ik zeg niet dat u dat allemaal doen moet. Want u hebt internet en daar kunt u niet omheen. Maar u kunt wel leren om de baas te zijn over internet en over televisie. En de smaak te pakken krijgen van elke dag minimaal een kwartier met Jezus. U zoekt een plekje in huis, waar dan ook. Als u met een klein plekje begint, kan het best zijn dat God u een grotere plek geeft. Ik ben begonnen op een klein zolderkamertje zonder verwarming. Ik heb nu een prachtig tuinhuis met centrale verwarming. Als God ziet dat u de ruimte die u hebt niet gebruikt voor hem, zal hij u niet meer ruimte geven. Als God ziet dat u de tijd die u hebt niet in de eerste plaats gebruikt voor hem, gaat God u niet meer tijd geven. Nou, positief. Als God ziet dat u die kleine ruimte die u hebt gebruikt voor hem, gaat God u meer ruimte geven. Als God ziet dat u de tijd die u hebt gebruikt in de eerste plaats voor hem, gaat God u meer tijd geven. God is erop gebrand dat u zijn aangezicht zoekt. Zoek mijn aangezicht en leef, zegt God. En de houding van 230 mensen hier die niet eens een kwartier per dag. Ik weet daar echt geen raad mee. Ik begrijp dat echt niet. Ze kunnen me praten tegen wat ze willen. Ze zeggen, ja, de een leest makkelijker dan de ander. Oké. En de Bijbel is een moeilijk boek. Oh ja? Is de Bijbel een boek voor theologen? Wel, nee, de Bijbel is gegeven aan doodgewone mensen die hem kunnen lezen als u er maar voor gaat zitten. en misschien een concordantie koopt of een stukje uitleg. Ik heb helemaal geen verklaring hier trouwens. Ik wil de Bijbel lezen. En dat is wat u maakt tot een mens waarvan God vindt, die geef ik een grote plek in de hemel en die gaat straks met mijn zoon mee naar de aarde om de hemel op aarde te brengen. Dat is Gods doel. En u krijgt er maar een jaar of 70, 80 voor. En u zult in de hemel zijn wat God hier van u heeft kunnen maken. En u moet de smaak te pakken krijgen. Hoeveel minuten heb ik nog? Niet veel meer, hè? Ga maar door. Vind ik al heel sympathiek, Emiel, dat je dat zegt. Een paar opmerkingen nog daarover. Als u de smaak te pakken krijgt, daar dacht ik even aan. Ik dacht aan Mozes even. Hè? Mozes is met het volk Israël in de woestijn. En die heeft het vreselijk druk met mensen. En dan komt zijn schoonvader op bezoek, Jethro. En die is er een dag bij en die ziet dat Mozes van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig is met die mensen. Hij moet ze raad geven, allerlei adviezen en problemen oplossen. En aan het eind van die dag, als Mozes een beetje moe is, dan komt zijn schoonvader naar hem toe. En dan denkt Mozes, nou krijg ik een compliment. Nou gaat mijn schoonvader zeggen, nou jongen, ik dacht dat je alleen maar geschikt was om mijn schapen te hoeden. Maar ik zie dat je behoorlijk wat in huis hebt. Je doet het goed, jongen. Maar dat zegt hij helemaal niet. Hij begint met de woorden, het is niet goed wat je doet. Die mensen worden doodmoe van jou. Jij wordt doodmoe van de mensen. Je kijkt in de verkeerde richting, Mozes. Je bent bezig met mensen en je moet bezig zijn met God. Hij zegt letterlijk, vertegenwoordig jij het volk bij God. Ik heb straks een prachtig gesprek gehad met iemand toen ik zei, de ladder kan wel eens tegen het verkeerde gebouw staan. Die meneer die begon daar dus even over. En toen heb ik gezegd, als u op aarde God de eerste plek geeft, gaan al uw collega's daarvan genieten. En ik heb hem dit voorbeeld gegeven. Ik had een gesprek met een jonge vrouw op een vrouwendag. En die kwam naar me toe. Toen zei ze, Henk, ik ben getrouwd, ik heb 3 kinderen en ik had een baan buiten huis. Maar ik kwam nooit toe om in stille tijd. Toen heb ik mijn baan opgezegd. En toen kwam ik thuis, toen was ik thuis met de kinderen, maar ik heb 3 handenbindertjes. En toen ontdekte ik, ik kwam nog niet toe aan mijn stille tijd. Wat moet ik doen? Dus ik wist eigenlijk niet wat ik zeggen moest, dus ik zweeg. En toen gebruikte zij die pauze door te zeggen, en laten we eerlijk zijn, Henk, mijn kinderen zijn toch mijn eerste prioriteit? En toen zei ik, heeft Jezus niet gezegd, wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard? Wie heeft de eerste plek? God wil alleen de eerste plek, neemt geen genoegen met een tweede. En ik heb haar gezegd, wanneer jij leert hoe je dat doet, moet je zelf uit gaan vinden. Wanneer jij leert om in jouw leven God de eerste plaats te geven, zal je merken hoe je kinderen daardoor gezegend worden. Je doet je kinderen tekort door alle aandacht aan die kinderen te geven. Je kunt die kinderen tot zegen zijn als God de eerste wordt in je leven, want ze krijgen een andere moeder. Een moeder die geduldig is, die veel liefdevoller is, die met ze praten kan, die met ze bidden kan. Je wordt een andere moeder als je God de eerste plek geeft. Dat is voor ons ook. Dit is ons trainingsveld. En als God, want wat is het eerste en het grote gebod? Je zult de Heer je God lief hebben met je hele hart. En het tweede is, daar gelijk, je naaste. En wij draaien het zo makkelijk om. We zijn zo gericht op activiteiten. En God staat niet toe dat wij aan mensen een kwartje geven en een dubbeltje voor hem overhouden. Dat aanvaardt God niet. Daarom deze uitdaging, daarom mijn opmerking, wie van u? En ik hoop zo, en ik merk dat dit vaak heel hard valt voor mensen. Ik merk dat er regelmatig mensen naar me toe komen die zeggen, jij hebt dat toen gezegd, Henk, ik heb het aan harte genomen. Wat een zegen heeft God mij daarin gegeven. Ik sprak in België voor een paar honderd jongeren en die hadden een weekend met elkaar en ik sprak op zondagmorgen. En zij waren op vrijdag begonnen en de twee nachten daartussen, van vrijdag naar zaterdag of zaterdag of zondag, was voor hun, ja, dat heet met jongelui, dat neem ik ze niet kwalijk, was voor hun een beetje feestterrein geworden. Dus één kwam naar me toe op zondagochtend, ik ging pas om 4 uur naar bed en de ander ging pas om 5 uur naar bed. Met het gevolg, ze zaten niet voor me, maar ze hingen voor me. Toen heb ik ze onderuit de zak gegeven. Ik zeg, jongens, voor een weekend, ik heb er alle begrip voor. Maar als dit jullie levensinstelling is, komt er voor jullie in elk geval niemand op het zendingsveld. En is het zeer de vraag wie van jullie ooit een volwassen christen zal gaan worden. Nou, ze hebben het me niet in dank afgenomen. Ik ben er ook nooit meer gevraagd. Dat dacht ik trouwens ook van hier even. Ik denk, maar hier mocht ik weer terugkomen, gelukkig. Een week of 3, 4 daarna kreeg ik een brief van een studente die daar was. En die schreef, ik was op zondagmorgen in de samenkomst waar u was en ik was woedend op u en ik ben boos naar huis gereden. En toen ik thuis kwam, dacht ik, hij heeft wel gelijk. Toen heb ik elke morgen mijn wekker een uur eerder gezet. Ze zegt, en in die 3 weken heb ik al zoveel zegen ontvangen van God. Bedankt dat je dit gezegd hebt. Voelt u het, lieve mensen? Een wandel met de Heer Jezus is niet zoiets als dan gaat hij me zegenen en helpen en in de hemel opnemen. Er zit een andere kant aan. Er is een wedloop. Mijn laatste hoofdstuk schrijf ik erover. Er is een wedloop die we te lopen hebben. Laat dan zij en alle, zegt Paulus, die in de renbaan lopen, die beheersen zich in alles omdat ze de eerste prijs willen hebben. Nou, dan kom ik even naar mijn laatste voorbeeld. Ook een gek voorbeeld. Vanmorgen slikte ik het in, maar nu noem ik het maar. U bent natuurlijk allemaal hier, als zo'n voetballer gaat, allemaal voor PSV. Dat vergeef ik u, want u woont hier. Ik ben een Ajax-fan. Waarom, weet ik niet. Ik heb 2 keer een wedstrijd van ze gezien. Maar dat zit in je genen op de een of andere manier. Mijn zoon heeft mij 2 keer meegenomen. Ajax-fan, waarom eigenlijk? Maar ik ben het en ik kan het er niet uitkrijgen bijna. En ik doe dat op deze manier. Ik kijk op zondag eerst op teletext of Ajax, wat Ajax gedaan heeft. Anders geeft het me te veel spanning. Als ze verloren hebben, dan kijk ik niet naar de samenvatting. Als ze gelijk gespeeld hebben, kijk ik ook niet naar de samenvatting. Alleen als ze gewonnen hebben, dan kijk ik. En dan geniet ik ervan. Maar op 1 januari ben ik begonnen met een boek. En dat boek vraagt al mijn aandacht. Echt 24 uur per dag. Als ik dat niet doe, kan ik dat boek niet schrijven. En dan zit dat voetballen. Hè? Als ik dat op zondagavond zie, op maandagmorgen in mijn tuinhuis, vliegen al die doelpunten aan me voorbij. Dus dacht ik, ik doe er niks aan. En ik doe nu al 4 maanden niks aan Ajax. Dan heb je wat gemist, zegt de Ajax-fan. Ik hoop dat je leven te zaal uitkomt. Op maandag kijk ik even wat het was en dan lees ik ook het verslag niet. Maar ik wil net even wel op de hoogte blijven wat gebeurt er nou. Er gebeurt natuurlijk de laatste tijd inderdaad veel met Ajax. Ze hebben Real verslagen met 4-1, voor wie het niet weet. Ze hebben, hoe heet die andere club, Juventus verslagen. En nu zijn ze in Tottingham geweest, hebben ze met 1-0 gewonnen. En volgende week woensdag komen ze weer. Zondag nu moeten ze trouwens tegen Willem II voor de beker. Maar ik kijk naar niks. Omdat ik gericht ben op dat boek. Mag ik niet kijken? Ja, natuurlijk mag ik kijken. Maar ik wil niet kijken. En ik ben hier vanmiddag niet om u te zeggen dit of dat mag u niet. Als de Bijbel ons zegt, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Ik zeg niet dat u naar die dingen op de aarde niet. Dan, met die boodschap kom ik niet. Ik kom met de boodschap. Misschien gaat de hemel u wel zo aangrijpen dat u het niet meer wilt. Ik wil niet. Ik wil nou echt in deze periode helemaal niks met Ajax te maken hebben. En kost het me moeite? Helemaal niet. Kost me helemaal geen moeite. Ik mag het, ik wil het gewoon niet. Dat is de instelling van de hemel. Ik ben zo gegrepen door dat boek waar ik mee bezig ben en door hoe ziet de hemel eruit, dat ik denk, Ajax, alleen jongetje Ajax. Dat is wat ik u geven wil. God heeft in mijn leven, daar eindig ik mee, God heeft in mijn leven één keer gesproken, want God zegt niet veel. Hij gaat wel, wat ik zei van Rebecca, in uw hart werken, in uw gedachten, dat u weet, hey, dit kon wel eens een boodschap van God zijn voor mij. Dat wel. Maar God heeft in mijn leven één keer gesproken, heel lang verhaal kort maken. God legde in mijn hart een diep verlangen om niet langer bezig te zijn in het bedrijf van mijn vader, familiebedrijf, maar om in de dienst van de Heere God te gaan. Maar ik wist niet zeker wat hij wilde. En mijn vader zat achter me aan, want ik moest met hem naar de notaris om een nieuw firmanschap te sluiten. En iedere keer zei hij, Henk, wanneer gaan we nou naar de notaris? Ik ben elke zaterdag de duinen ingegaan in Katwijk om Gods aangezicht te zoeken met de Bijbel bij me. Heere God, wat wilt u? Want de grootste moeite, ik was getrouwd, ik had kinderen, ben ik verantwoordelijk voor, al die dingen meer, maar dat kon ik betrekkelijk makkelijk van me afschuiven. Ik had de tekst van God gekregen, zoek eerst het koninkrijk der hemel, alle dingen zullen je bovendien geschonken worden. Dat was mijn probleem niet. Ik heb een lieve vrouw die altijd achter me staat, dus daar lagen de moeilijkheden. Waar lag de moeilijkheid? Wel naar mijn vader, die was 61. Die was 9 jaar toen die in de zaak kwam, die heeft zich bijna doodgewerkt. 11 kinderen. En nou moest ik naar mijn vader gaan toen hij 61 was en al heel veel aan mij overliet. Om hem te zeggen, pa, ik ga uit de zaak, want ik ga het evangelie verkondigen. En ik kon het niet. Ik kon hem dat niet aandoen. Elke dag zag ik hem, zat hij in het kantoor, dan dacht ik. En Marjan zei dan, mijn vrouw, zeg het nou eens tegen je vader, ik kon niet. De week daarna ben ik weer naar de duinen gegaan en gezegd, Heere God, wilt u mij vergeven? Maar ik kan het niet. Ik kan het niet. En toen kwam ik op het punt dat ik tegen God kon zeggen, Heere God, als u wil dat ik dit offer breng, ten opzichte van mijn vader, als u wil dat ik dit offer breng, maakt u mij dat duidelijk, dan zal ik het doen. En toen sprak God en zei, ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan. Oh, wat een woord zeg. Toen ben ik naar mijn vader gegaan en is het allemaal gaan rollen. En een half jaar later was mijn vader dood. Dus hij vroeg wel degelijk iets. Maar dat weegt niet op tegen wat hij aanbiedt. Precies wat die tekst zei. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die hij ons geven zal. God heeft mij een fantastisch leven gegeven. Tot op deze dag. Wat is je wat, lieve mensen. Ik ben zo door God gezegend. Dwars door de moeilijkheden heen. Zo door God gezegend. Ik kan u dat niet uitleggen. Elke dag ben ik dankbaar. God weet dat. Hij is zo fantastisch voor mij geweest. Zo groot. En vatten dat samen met dat ene zinnetje. Ik vraag niks van je. Bied je wat aan? Nou, dat zeg ik. Dat zal mijn laatste zin tegen u zijn. God vraagt niks van u. Vraagt niet, denk om televisie niet en Ajax niet. En God vraagt, bied je wat aan? En als dat aanbod voor u gaat leven, is het helemaal niet zo moeilijk om niet naar Ajax te kijken. Dat wil ik u zo graag meegeven. Dat u naar huis gaat met dat om te beginnen. Dat u denkt, nou, dat kwartier per dag, daar ga ik wat mee doen. Want er zijn geen andere wegen om dichter bij God te komen dan door zijn woord en door gebed en door zijn aangezicht te zoeken. En dan maakt God u hier op aarde klaar voor de hemel. Je zult in de hemel zijn wat God op aarde voor je heeft kunnen maken. En als Jezus komt, komt u met hem mee om deze aarde tot een hemel te maken. Kunt u het nog mooier bedenken? Zo mooi. God vraagt niks van u. God biedt u wat aan. Zullen we een ogenblik stil zijn? En in die stilte kunt u dat misschien tegen God zeggen. Misschien kunt u in die stilte wel zeggen, Heer, dat kwartier dat staat in elk geval vast. Daar gaan we mee beginnen. Ziet u maar wat u in stilte tegen hem zegt. Vader in de hemel, U bent zo adembenemend aantrekkelijk. U die niet alleen tegen Abraham zei, neem je zoon, je enige die je lief hebt, Isaac, en offer hem. Maar u die 2000 jaar daarna en voor ons 2000 jaar geleden tegen uzelf zei, neem je zoon, je enige die je lief hebt, Jezus, en offer hem. En u deed het, o God. We zullen het nooit kunnen doorgronden. Maar de hemel zal vol zijn van uw heerlijkheid. En u zoekt naar mensen die u daarmee vervullen kunt. En die u straks naar de aarde stuurt. Om deze aarde vol te maken van uw heerlijkheid. En u biedt dat ons aan. En u weet dat daar, als u zegt ik vraag en ik vraag je een beetje wat aan, dat er toch ook een prijskaartje aan hangt. Maar dat prijskaartje is heerlijk. U weet, Heere God, dat ik het niet moeilijk vind om Ajax achter me te laten. Niet omdat ik niet mag, maar ik wil het niet. Ik wil u. Vader, dank u wel daarvoor. En we bidden u dat u dat in onze harten legt. U kunt dat. Dank u wel. Amen.
Ik wil heel erg graag vragen of je voor ons wilt bidden. En dat wil ik even kort, heel kort inleiden. Er is een tijd geweest dat ik, Rietje en ik, zeg maar, Rietje is mijn vrouw, dat ik veel van huis was. En toen schreven we ons liefdesbrieven. En je moet je eens voorstellen dat ik een liefdesbrief gestuurd heb. En ik kom thuis en die is niet geopend. Wat betekent dat eigenlijk voor mij? Dat betekent eigenlijk dat de passie weg is. Er is geen passie. En als ik dan, het raakt me erg dat zoveel mensen zo weinig de Bijbel lezen. En nu spreek ik in het wij, niet in het wij zijn, maar in het wij, dat wij zo weinig de Bijbel lezen. En dat is eigenlijk een symptoom van dat de passie er niet is. Dat we die liefdesbrief niet openen. En wat ik je graag zou willen vragen, Henk, dat is dat je daarvoor wilt bidden. Ik merk, ik sta al 35 jaar samen met andere broeders, dat ik in de gemeente sta en bijna elke zondag spreek. En waar ik zo'n behoefte naar heb, is niet dat we veel weten, een leer, maar een leven met Christus. En dat er een passie is. En dat als Limburg en Vlaanderen iets nodig heeft, dan is het mensen die een passie voor Christus hebben en dat uitzicht dat je die liefdesbrief wil lezen. En ik zou je graag willen vragen om voor ons te bidden. Ja. En dat we gaan staan en dat je daarvoor bidt, voor die passie.
Vader, we staan hier voor uw aangezicht. En u hebt ons uw woord gegeven. En we belijden vanmiddag als een grote schuld dat het merendeel, ook van de mensen hier, daar niet de aandacht aan geeft die het verdient. We belijden dat, Heer, als een schuld. Want we hebben u tekort gedaan. We doen onszelf tekort, we doen onze omgeving tekort. O Vader, en u kunt dat, als ik dat even genoemd heb, Heer, ook dat voorbeeld van Ajax. Het is helemaal niet zo moeilijk. Als u degene bent die de eerste plek hebt in ons leven, is het helemaal niet zo moeilijk om andere dingen een tweede plek te geven. Het ligt helemaal voor de hand. En dat is wat we bidden, Heer, voor de mensen hier. Dat u ze genade geeft om de smaak te pakken te krijgen van het lezen van uw woord. Heer, ik merk dat ik het verhaal van Mozes niet heb afgemaakt. Maar als Mozes de berg dan beklimt en daar 40 dagen en 40 nachten is, dan komt hij terug en danst het hele volk rondom het gouden kalf. De God van het geld in onze tijd. En als Mozes vergeving gevraagd heeft voor dit alles en er doden gevallen zijn, is het eerste wat Mozes tegen u zegt: Vader, mag ik nog een keer? Dat kon niet, dat was onverstandig, want het volk had hem nodig en dat zou een puinhoop worden als die weer ging. Maar Mozes was dan niet van af te brengen: Vader, mag ik nog een keer? Doe me toch uw heerlijkheid zien. En u zegt: kom maar, maak je maar klaar morgenochtend en wend je maar tot mij. En toen hij na die 40 dagen terugkwam met het verzoek om een tabernakel te bouwen voor de Heere God, waren de mensen zo verlangend om alles te geven wat ze hadden, dat Mozes een gebod moest uitoefenen, dat ze moesten stoppen met geven, want er was te veel. Dat is wat u kunt doen door mannen die u de eerste plek geven, die uw aangezicht zoeken. En wij bidden u, Heer, voor deze mensen hier, dat er veel mannen en vrouwen, jongens, meisjes onder zullen zijn, die in alle op natuurlijke eenvoud u de eerste plek geven in hun leven. U en u alleen. Geef genade, Heer, daarin. U kunt dat. U kunt mensen trekken tot uzelf. En als u echt trekt, Heer, dan komen ze niet van u los. Genade, Heer, over deze mensen, deze prachtige mensen, van wie het niet zo moeilijk is, voor mij ook niet, om veel van ze te houden. En hoeveel te meer zult u van ze houden. En wilt u zo ontzettend graag in hun hart leggen, doe dat nou toch. Begin dan, ook al is het in het begin moeilijk en valt het tegen en word je teleurgesteld, dan kom je allemaal doorheen. Er komt een tijd dat je de Bijbel verslindt. Heere God, geef genade. U kunt dat. En we danken u voor wat u vandaag doet. Amen.